Luister naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke inkijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Nu in je favoriete podcast-app.
Hoe leuk, we hebben een primeur, ons eigen nieuws, Mark.
Ja, dat is bijzonder, hè?
Dat is wel bijzonder.
Dat wij hier in de studio zaten na een opname en zeiden, eigenlijk moeten we dit uitzoeken.
Precies, ja, want wij hebben hier toen ook best wel, dat was een van onze best beluisterde afleveringen. Dus je kan je even terugluisteren over de Boos-uitzending. Toen zat ik hier nog in de uitzending, zat ik die te bekijken. Het interview met John de Mol. En toen waren we daarna weer heel erg benieuwd, na zo'n groot schandaal, gaan dan organisaties ook hun protocollen bijvoorbeeld veranderen? En,
ja, want zeg je Boos en John de Mol, dan hebben we het dus over MeToo-affaires.
Precies, ja, dat is het, de MeToo-affaire. Het overschrijdend gedrag. Dat is natuurlijk een paar weken.
Het afgelopen half jaar.
Ja, en dan nog steeds onder zoveel tijd komt er bijna geen week dat er niet een BN'er of een bestuurder in opspraak raakt.
En sterker, daar heb je punten mee gescoord in je voorspellingen. Ja, je zei, volgende week is er ook weer iemand.
Ja, dus volgens mij zitten we nog steeds on track. Want de afgelopen week was er ook volgens mij weer iemand. Bekende Nederlander. Maar volgens mij is de belangrijke vraag, wat doet dat dan? Naast de ophef, ga je dan daadwerkelijk anders in organisaties qua cultuur, qua protocollen, vertrouwenspersonen, dingen doen? En ben ik wel heel erg benieuwd naar of er ook wel serieuze lering uit dit soort schandalen wordt getrokken. Dat is natuurlijk winst.
Oké, daarover zo dus meer. En eerst ga ik even zeggen dat dit de Nieuwsdag is met Talita Musse en Mark Beekhuis. En we kijken elke dag terug op het belangrijkste nieuws van de dag.
Precies.
Elke dag ook een verdiepend gesprek. En je weet al waar het over gaat, want daar hadden we het net al over. En het is vandaag donderdag 16 juni. En je weet, je kan je abonneren op deze podcast. Pak je podcast-app er even bij. Zeker als je nu naar de radio luistert. Vaak is de podcast net nog ietsje langer. Krijg je nog net iets meer waar voor je geld. En het is gratis, dus die gaat niet helemaal op. Maar het klopt wel.
Het nieuws van vandaag. Schiphol.
Schiphol is wel weer...
Kom met een speciale persconferentie. Moet je nagaan.
Ja, wij komen om 6:30 uit, dus... We gaan de persconferentie van 7:00 niet met terugwerkende kracht in deze podcast krijgen.
Hilarisch is het. Eén grote grap.
Nou, ik vind het wel serieus nieuws. Het is echt iets... Er gebeurt iets wat volgens mij nooit eerder gebeurde.
Nee, maar daarom. Maar dit is toch, ze slaan toch compleet. Dat die man überhaupt nog aanblijft, die Ben van Beurden. Maar goed, weet je, ze slaan toch. Misschien dat hij zo'n ontslag wel zo aankondigt. Maar die slaan toch een figuur hiermee. Tienduizenden vluchten die worden geannuleerd. Get your shit together. Echt, ik word hier zo. Ben hier helemaal klaar mee met Schiphol.
De vraag is waarom. En dat is een ingewikkelde vraag.
Dat ze er gewoon een puinhoopzooi van maken.
Nee, maar je kan denken voor de zomervakantie en het personeelstekort. Dat is ook wat het ANP met meneer Harbers, de minister van Infrastructuur, wat zij hem laten zeggen. Dat het te maken heeft met dat het te druk is en dat het personeel het allemaal niet aan kan.
Dat is natuurlijk onzin, want dat weet je van tevoren hoe druk het gaat worden. Dan had je maar meer personeel moeten aannemen.
Telegraaf heeft een hele andere verklaring.
Vertel.
Die zeggen, er gaat zeker 10%, dat zijn 50.000 vluchten, misschien zelfs wel 80.000 vluchten, geschrapt worden. En dat heeft vooral te maken met meer geluidsoverlast dan eerder gedacht was. Meer stikstof, meer allerlei uitstoot waar de omgeving rond Schiphol heel veel last van heeft.
Maar dat is nog niet per direct. Dat lijkt me aan dat je dat gefaseerd doet. Dat het onderdeel is van een meerjarenproces. Dat je niet een persconferentie inlas. We moeten nu per direct vanwege het klimaat 10.000 vluchten schrappen. Sorry, fijne vakantie. Nou, dat is een heel raar verhaal.
Er is iets juridisch problematisch met Schiphol. Mm-hmm. Zij moeten een natuurvergunning hebben.
Okay.
En die kunnen ze niet krijgen met wat ze nu doen. Mm-hmm. Hetzelfde geldt voor Lelystad. Lelystad kan niet open omdat ze geen natuurvergunning kunnen krijgen.
Ja.
En er is geen stikstofruimte voor een extra vliegveld. Dus het zou daar het beste mee te maken kunnen hebben.
Maar dat weet je toch ook van tevoren? Of je dat wel
ze zijn al jaren illegaal aan het vliegen. Ja, dat weten we al heel lang. Alleen niemand wilde het horen. Alleen steeds langer. Het wordt langer.
Dus eigenlijk moet hij bij Van Beurden niet alleen ontslag, maar die moet eigenlijk de bak in. Omdat hij al jaren illegale vluchten toestaat.
De overheid heeft een afdeling die dit zou moeten handhaven. Die handhaaft het niet.
Ja, dat is wel ongelooflijk.
Dus ik weet niet of je het Schiphol kwalijk kan nemen dat hij dingen doet waarbij hij niet tegengehouden wordt.
Ja.
Nee, dat. Maar is het, ik denk dat de Telegraaf dichter bij het nieuws zit dan wat tot nu toe.
Maar, ja, dat zou best kunnen, maar dan toch is het dat is dan toch mismanagement.
Totaal.
Ja, dat is natuurlijk totaal wanbeleid. Dus ja.
Dat is hetzelfde als met stikstof. Er is lang geprobeerd om te kijken of we alles met extra veel stikstof konden volhouden. Tot op een gegeven moment
tegen de muur liepen. Op ieder vlak lopen we tegen de muur aan in Nederland, merk je gewoon. Omdat er geen leiderschap is vanuit de politiek. De politiek moet gewoon de knoop doorhakken. Nee, er is geen ruimte voor een Lelystad.
Of we maken ruimte voor Lelystad.
Het aantal vluchten moeten we halveren, net zoals René. Veestapel halveren. Of niet. Je moet gewoon zeggen, het een vinden we wel of niet belangrijk dan het ander.
Ja.
Economie boven klimaat of andersom, klimaat boven economie.
Ja.
Streep het door, uitvoeren en klaar en iedereen weer door. Dan weet je dat. Dan weet je dat je niet meer gaat boeken over Schiphol. Dan weet je gewoon, we worden gewoon kleiner. We gaan minder vliegen vanuit Nederland. Nou, mooi, dan weet je dat. Maar nu is het gewoon een soort van, iedereen laat het een beetje aan de goden over.
En dit is wat er zo bijzonder is wat er nu gebeurd is. Dat in de afgelopen 50 jaar, daar herinner ik niet allemaal van, maar is er heel vaak gezegd, en nu zitten we aan de grenzen van wat Schiphol het land aan kan doen. Zoveel geluidsoverlast, meer dan dit kunnen we niet hebben. Er is een keer een 350.000 grensvluchten geweest en 380.000. Ja. Inmiddels hebben we 500.000 vluchten. Tot nu toe, net als ik van de week zei, als de boeren in het verleden vroegen, dan was het altijd, ja hoor, is goed. En dat was met Schiphol nog veel meer zo. Dus daar zit de enorme breuk, dat hier ineens iets gebeurt, dat Schiphol, ze hebben zelf problemen, maar ook door de overheid nu wordt teruggefloten.
Ja, ja, omdat ze voorheen konden ze altijd aankloppen. En dan kregen ze altijd
dat is, vind ik, de grote revolutie.
Nog
meer dan het aantal vluchten wat eraf gaat, vind ik dat de revolutie van deze dag. Waarschijnlijk gaan we om 7:00, als we deze podcast uitgeluisterd hebben, meteen even naar de persconferentie kijken. In de categorie dingen, ja, je weet dat het vroeger of later een keer zal gaan gebeuren waarschijnlijk, als je het nieuws volgt. En toch, het is wel een beetje een rechtsstaat onwaardig. Er zijn in Gelderland bij de rechtbank Gelderland, 1500 rechtszaken geseponeerd. Dus die gaan niet door. Gaan we niet meer naar kijken. Ja, door een personeelstekort.
Ja, maar precies. Het gaat mis overal.
Ja.
En dit is personeelstekort omdat ze ook gewoon structureel tekort mensen in
de rechtspraak achterstanden
hebben.
Zijn zo groot dat ze zeggen, deze mensen laten we niet meer wachten. Die gaan we gewoon niet behandelen, die zaken.
Ja.
Dat is goed. Het is goed voor de mensen dat die niet onredelijk lang hoeven te wachten. Maar het is natuurlijk slecht voor de samenleving als je eigenlijk voor de rechter had moeten komen en de rechter zegt, sorry, ik heb geen tijd voor u.
Nee, en dit wist ik wel al een tijdje, dat er echt een heel groot tekort is aan mensen die voor in de publieke sector.
Je wist dat het eraan zat te komen, maar het is dan.
Ja,
dan
komt dat al die recht. Dat komt dan dat mensen met een juridische achtergrond allemaal veel geld willen verdienen in het bedrijfsleven om brievenbusfirma's en zo juridisch te faciliteren. Het is echt zo. Het salarisverschil is gewoon te groot dan als je in de publieke sector iets met je juridische kennis gaan doen. Dus het is ook wederom een probleem van de overheid.
Hey, en laatste berichtje nog. De AIVD die komt vandaag trots naar buiten met. We hebben een Russische inlichtingofficier die bezig was met het internationaal strafhof binnen te komen. Die activiteiten hebben wij verstoord. Sterker nog, de man is inmiddels naar Brazilië uitgezet, begreep ik. Waar die nu
een spion
afwacht op een. Hij meldde zich als een Braziliaanse stagiair die bij het strafhof wilde komen werken. En hij was aangenomen.
Ik vind dat echt, ik moet zeggen, dit klinkt misschien heel slecht, maar spion vind ik toch zo een leuk, lijkt me nou zo'n leuk beroep.
Ik
heb daar echt wel sympathie voor.
Natuurlijk, het is een spannend verhaal. Maar het is vooral.
Stel, je bent gewoon, wat ben jij? Ja, ik ben spion. Dat is echt.
Maar dat ga je nooit zeggen.
Jongensboekendroom,
dus
meisjesboekendroom. Nee, precies, dat ga ik nooit
dat
zeggen.
Dat lijkt me het nadeel daarvan.
Ja, precies, ja.
Maar wat ik interessant vind, is dat dit is ergens in april gebeurd. De afgelopen week is de AIVD echt een paar keer heel erg slecht in het nieuws gekomen.
Oh ja.
Vandaag krijgen we dit naar buiten. Ja. Dit is gewoon echt. Ze hebben gewacht op het moment dat ze de PR-score zo hoog mogelijk konden halen. Dus ik denk
dat toch weer gelukt.
Mijn cynische gedachte.
Hebben wij het weer over ze gehad?
Nou, dan mag ik zeggen dat erbij. Waarom doen ze dit? Waarschijnlijk is het omdat ze even iets positiefs ook wilden zeggen.
Ze hebben een spion te grazen genomen.
Nou. Want vanmorgen nog stond er natuurlijk in NRC een verhaal. Gisteren kwam er buiten dat de AIVD en de MIVD allerlei databases die ze verzamelen van mensen gehackt hebben, dat ze die moeten weggooien. Omdat ze die te lang bewaren.
Ja.
Vandaag in NRC een stuk. Ja, we denken toch dat we flinke stukken van die databases misschien wel kunnen houden. Het is een bindende uitspraak van die klachtencommissie. Dus dat kan helemaal niet. Maar dan gaan ze toch. Nee, maar misschien kunnen
maar
we toch
niet
de helft van de database
moeten hebben in plaats van dit positieve bericht.
Daarom noem ik dat erbij, omdat ik denk dat nieuws in NRC de reden is dat we dit persbericht
vandaag
krijgen.
Dit vind ik toch wel een interessant inkijkje inderdaad in hoe publiciteit werkt.
Dit gaat geen persvoorlicht toegeven, dus het is onbevestigd dit. Het is roddel wat ik nu doe. Het is niet beter dan sommige juice-kanalen.
Nou, het is gewoon weten hoe. We hebben eens een keer ook een aflevering hier gemaakt met Jack van de Vries. Over spinning en over hoe je nieuws op welk moment naar buiten wacht.
Dit is een voorbeeld van wat hij toen ook beschrijft.
Precies, luister dat nog even terug.
Oké, heb jij een voorspelling? Ik moet een voorspelling hebben. En dan was dit ook nog een Russische spion. Hè? Ik bedoel, het was niet zomaar spion, maar een Russische spion. En laat ik daar eens een voorspelling van maken. Ik denk dat er in de komende maand nog wel een Russische spion gepakt wordt door de AIVD.
Ja, dat zou me ook niet verbazen.
Want we hebben meer van dat soort internationale organisaties. Dit was dan het ICC. En er zijn veel van dat soort plekken waar de Russen volgens mij interesse in kunnen hebben.
Zeker. Misschien zitten ze ook wel op universiteiten of bij grote mediaorganisaties.
Misschien ben jij wel een spion.
Misschien ben ik wel een Russische spion.
Maar dat ga ik ervan wachten. Er komt er nog zo'n zaak naar buiten. Dan Me Too en de boze aflevering uitzending. Is een YouTube is aflevering. Dat een uitzending?
Ja. Ja, het was boos. Wel een boze. Het was wel een echt een uitzending. Het was
uiteindelijk wel
televisie.
Ja. En Me
niveau.
Too. En nou, we hebben net al een beetje verteld waar we nieuwsgierig naar waren, maar waar het op neerkomt is dat we wilden weten: dringt dit nou door in de boardrooms van alle andere bedrijven? Ja. En toen hebben we Erik erbij gehaald, collega van onze onderzoeksredactie.
Ja, hier ben ik. Ik hoop dat ik deze torenhoge verwachtingen waar kan maken die jullie hebben van onze redactie.
Ja. Nou vast.
Ik ben heel erg benieuwd naar de uitkomsten.
Waar ben je, wat was de vraag die jij bent gaan onderzoeken? Want wij hebben dat aan jou. Ja, we hebben met jou erover zitten brainstormen en zitten denken, wat moeten we hiermee?
Ja, nou, wat we gedaan hebben is, we hebben een mail uitgestuurd aan een aantal bedrijven. Dus we hebben ze gewoon gevraagd. Dat is een onderzoeksmethode die heeft voor- en nadelen.
Doen jullie iets aan MeToo-beleid nu, nieuw, sinds...
De hoofdvraag was, is er iets veranderd naar boos?
Ja.
Dus daar hebben we echt naar gekeken. En dat hebben we dus gewoon gedaan door iedereen een mailtje te sturen en te vragen: wat is er veranderd? Zijn er meldingen geweest? En wat hebben jullie gedaan met die meldingen?
Ja. En wie is iedereen?
Iedereen.
Ja, wie is iedereen?
Ja. En we proberen een dwars doorsneden van het Nederlands bedrijfsleven. Ja. We kwamen uit bij de AEX-index. Daar kan je over zoebatten, maar het is in ieder geval een heldere club. Grote bedrijven. Een deel daarvan heeft überhaupt geen of nauwelijks personeel in Nederland. Maar die staan dan om andere redenen staan die hier listed. Dus die hebben eruit gehaald. Een aantal hebben überhaupt geen antwoord gegeven. Die vallen ook af.
En wat was over het algemeen de reactie? Waren ze er blij mee van fijn dat dit wordt gevraagd? Of was het afhoudend? Of wat was een beetje de toon?
Nee, ik durf wel te zeggen dat niemand blij was met de vraag. Dat blijkt wel uit het feit dat het moeilijk was om sprekers te regelen bij de uitzending hieromheen. Ja. Het is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. Ik denk...
Ja, maar er zijn toch wel bedrijven die zich erop voorstaan dat ze dit goed doen? Dan zou je erover willen praten, denk ik.
Ja. Ja, ik denk dat als je... Ik probeer dan te kruipen in het hoofd van de perswoordvoerder. Een gevaarlijke exercitie. Maar ik denk dat die denken van... Ik kan hier alleen maar problemen mee krijgen.
Ja.
Want als ik op de radio... Best case scenario gebeurt er niks. En worst case scenario zeg ik iets doms en heb ik een groot probleem.
Nou, best case scenario heb je op het ogenblik allerlei vacatures openstaan.
Mm-hmm.
Dat gebeurt nogal wat bij bedrijven. En horen mensen op de radio een bevlogen bestuurder die dit gewoon serieus neemt en echt aanpakt. Wat ik eigenlijk aan het eind van die zin meteen dan en met mijn cynische gedachten denk, kennelijk zijn ze er niet zo hard mee bezig.
Ja, die indruk kan reizen zonder individuele bedrijven het onderste uit de zak te willen geven. Je enig cynisme kan je bekruipen als je 20 antwoorden van corporate perswoordvoerders op een rij leest.
Dat zijn sowieso welke vraagjes ook stuurd waren, maar in dit geval ook.
Ja, want welke vragen heb je gesteld?
Is het beleid dat grensoverschrijdend gedrag tegengaat binnen uw bedrijf gewijzigd naar aanleiding van de boze uitzending? Er zit een inleidende mail bij, iedereen weet over welke uitzending dat gaat.
Mm-hmm.
Zo ja, op wat voor manier? Bijvoorbeeld door het aanstellen van extra vertrouwenspersonen. Is er gereflecteerd op het huidige beleid dat als doel heeft een veilige werksfeer voor personeel te creëren? En zijn er intern meldingen binnengekomen na de uitzending van BOOS, van grensoverschrijdend gedrag? En zo ja, wat is daarmee gebeurd?
Ja.
Mag ik gokken dat er bij niemand meldingen zijn geweest of dat de bedrijven die dat hebben misschien niet geantwoord hebben?
Nee, een verbazingwekkend hoog aantal, maar er waren, was
maar er waren er bedrijven die dat zeiden?
Ja.
Okay.
Oh, dat vind ik heel goed.
Dat vind ik wel interessant, ja.
ING.
Plusje.
Ja, bij ons zijn meldingen binnengekomen. Hm. Alle meldingen nemen wij serieus.
Ja, nou, dat is ook het minst dat je verwacht. Maar vooral ook dat het dus het effect heeft gehad ook bij andere bedrijven waar we verder niks van horen. En dat dus, ja, dan moeten ze dan iets mee. Is dan ook bijvoorbeeld zo'n ING, ik weet niet hoe specifiek je het wil vertellen, maar merk je daar dan ook dat zij zeggen, wij zijn harder aan de slag gegaan met dit onderwerp, want we merken dus dat het echt bestaat?
Ja, kijk, het is wat ze zelf zeggen.
Ja.
Dus dan is het moeilijk onderscheid maken tussen het beter vertonen van schone schijn en het daadwerkelijk harder aanpakken.
Ze zeggen allemaal het politiek correct antwoord.
Ja, maar als je goed weet tussen de corpspeak regels doorleest, dan zie je af en toe wel een beetje dat er bij de ene wat meer gebeurd is dan bij de andere.
Doe eens wat voorbeelden.
Aalde, ze heeft echt bijeenkomsten georganiseerd. En ASR leek ook wat meer bezig met de materie dan andere bedrijven.
Maar na allemaal dus, ze zeggen op die eerste vraag ja, naar aanleiding van boos zijn wij dus dingen anders gaan doen.
Wat ze bijna allemaal hebben gedaan is zich een mail uitgestuurd. Of iets gedaan met internet. In ieder geval, weet je, personeel opnieuw bewust maken van de code of conduct.
Ja, dat is voor
zich een slimme, goede eerste respons. En wat waren al bijvoorbeeld andere dingen die bedrijven deden?
E-learnings. Ja, ik heb heel veel nieuwe corporate termen geleerd op deze manier.
Een e-learning, is dat een
webcursus? Waarschijnlijk, een bewustwordingscursus.
Die wij hier ook krijgen.
Ja,
toen begon ik me ook zorgen te maken. Ik dacht, als we daarmee het probleem moeten bestrijden, dan komen we er niet snel. Maar dat hebben een aantal bedrijven gedaan, e-learnings.
Ja. Mm-hmm. En wat nog meer? Stond er nog iets tussen wat opviel?
Nou, wat mij opviel is dat heel veel bezig waren met de vindbaarheid van vertrouwenspersonen.
Ah.
En dat relateer ik zelf aan de beruchte loketten van de Mol. Die zei van, ja, we hebben hier voor loketten binnen ons bedrijf. Maar niet iedereen was het er over eens dat die loketten heel vindbaar waren. Dat is dan dus niet denken vanuit de perswoordvoerder, maar meer vanuit de boardroom. Dat die denken, hey, ik zie hier een andere mastodont die op z'n falie krijgt.
Mm-hmm.
Hoe kan ik voorkomen
deze fout
dat
gaan
ben?
Wij niet ook hebben.
Ja, precies.
Ja, dit is wat er bij dit bedrijfje ook gebeurd is. Hè? Dat er mail uitgegaan is. Dames en heren, wij nemen dit heel belangrijk serieus. Meld je als je denkt dat het nodig is.
Mm-hmm.
Om maar even gewoon op elkaar te spelen. En dit zijn trouwens, en volgens mij heeft hij nog een keer in herhaling gehad. Dit zijn de vertrouwenspersonen binnen het bedrijf.
Ja, dat is toen nog een keer via de mail
een of twee keer herhaald gekregen.
Ja.
Maar ik heb daar gelukkig geen e-learnings over hoeven ondergaan.
Nee.
Ik heb elke dag met Talita hierin.
Ik hou Mark scherp op de norm. En zijn er ook bedrijven die zeiden nee, we hebben niets gedaan naar aanleiding van Boos?
Nee, dat komt maar. Maar dat, ze zijn er wel een aantal die niet hebben geantwoord.
Ja, hoe schrijven ze dat dan op? Zeggen we ja, we doen wat, maar ze bedoelen nee, dat jij dat eruit haalt?
Aantal one-line, de holle frazen die je altijd terug ziet komen. Zoals, weet je, het heeft veel bij ons losgemaakt. We hebben intern onze gedragscode opnieuw onder de aandacht gebracht. Dat hoor je ook altijd. Weet je, omdat anders zou het illusie kunnen wekken dat het voor de eerste is dat ze er wat mee doen. En dat willen ze natuurlijk ook niet, dat we dat denken. Dus dat zijn dingen die veel terugkomen waarvan je je kan afvragen van wat betekent het. Kijk, we doen er een beetje flauw over, maar ik wil één ding zeggen om dat te nuanceren. Eén ding wat ik me bedacht toen ik dit las, is het is ook een soft cultureel onderwerp.
Zeker.
Weet je, ja. En bedrijfsafdelingen, communicatie zijn helemaal niet opgezet om daarover te communiceren. Weet je, als je dit echt wil veranderen in geesten van mensen, ja, ik zou niet weten hoe ik dat zou aanpakken als bestuurder. Ik denk een goede voorbeeld geven, dat is al een start. Maar daarna, ja, ik denk dat je toch uitkomt ook bij lullige dingen als mailtjes rondsturen, bespreekbaar maken.
Ik vind het niet lullig. Ik denk dat het heel nuttig is.
Dat
ik weet dat ik in mijn mail niet al te lang terug hoef te zoeken wie ook weer de contactpersonen zijn die ik hiervoor zou kunnen benaderen, mocht het nodig zijn.
Ja.
Hoe was de verhouding een beetje voor je gevoel? Want sommigen zeggen, we zijn er mee bezig. En anderen zijn, sommigen, we zijn er echt mee bezig. Hoe is dat?
Het laatste was een minderheid.
Dat was
ja, er waren twee of drie waarbij je de makkelijke concrete voorbeelden vinden was in zeg maar de tekst.
Ja. Oké, dus er is toch wel een grote groep, als ik het dan zo even mag samenvatten, die dus wel met veel een corporate verhaal komt, waar misschien veel clichés in staan, maar met weinig hele concrete stappen van, bij wijze van spreken, op die datum hebben we na de Boos-uitzending hebben we dit gedaan, daarna hebben we dit gecommuniceerd, daarna hebben ze bijvoorbeeld ook bewijsdingen bijgevoegd, van nou, toen hebben we dit op ons intranet geplaatst en toen hebben we die training inderdaad gegeven.
Nee.
Is het zo
ver gegaan? Sterker nog, je krijgt bij een aantal te horen van, ja, weet je, we doen hier geen mededeling over, vooral als je vraagt naar concrete voorbeelden. Nationale Nederlanden zei, wij doen hier elk jaar verslag van in ons jaarverslag.
Oh, ja.
Ik heb even een poging gevraagd om dat terug te vinden. Ik heb gekeken naar het, want weet je, het is natuurlijk een grote club. Gekeken naar het jaarverslag van de bank. En daar kon ik het niet in vinden.
Mm.
Zo, weet je, het is wel 200 pagina's tekst, maar het kennelijk heeft het niet al het prominente plek. Dat
wat misschien wel interessant zou kunnen zijn nog, is om iemand te vragen, nog een externe expert of zo, die heel veel ervaring heeft met hoe je nou een veiligere cultuur maakt, mm-hmm. om al die reacties daar eens aan voor te leggen. En dan eens te zeggen van, nou, wat zijn daar de goede dingen uit? Wat zijn misschien daar de onnozele dingen uit? En dat al die bedrijven weer even terug te sturen. Bij wijze van, nou, constructieve journalistiek. Kijk, goed op weg. Of nou, dit is echt, klinkt allemaal wel heel erg hol. Dit en dit zou je kunnen doen, want dit hebben jouw peers, jouw andere mede-AIX-bedrijven zo geantwoord.
Mm-hmm.
Zou misschien nog leuk kunnen zijn.
Cijfergeven.
Wat daar dan nog. Ja, nou ja, en zo ook even teruggeven van, dit is wat stappen die anderen bijvoorbeeld hebben gezet. En daar kan je mee aan de slag. Dat zou kunnen.
Ik voel een nieuwe aflevering van deze podcast aankomen. Dat gaan we voor vandaag even snel niet meer redden.
Nee.
Zaten er nog verrassingen bij? Want het is een beetje alles blijft bij hetzelfde. Voor de meeste bedrijven.
Wat mij het meest verraste was dat eentje concreet zei, we hebben meldingen gehad.
Ja.
Want dat weet je, je hoopt dat wel natuurlijk dat iemand gewoon serieus ingaat op zo'n vraag. Maar ik had het niet verwacht. Ik vond het jammer dat ze er niet wat meer over vertelden. Want als je dan toch op die manier openheid van zaken geeft. Ik snap wel dat je niet kan vertellen welk slachtoffer het was of welke dader. Maar misschien ietsje meer over
de aard van de melding of de hoeveelheid of de, wat ze daar dan mee hebben gedaan.
Nou, als je toch in het softe squeeze zit, misschien weet je wat je anders hebt gedaan, wat je ervan geleerd hebt, weet je, het, dat soort zaken.
Ik denk dat het gewoon zo dusdanig gevoelig ligt. Dat is hetzelfde toen na Black Lives Matter. Toen heb ik ook wel eens bedrijven gesproken van, wat heb je dan na aanleiding van al die ophef gedaan? En dan zie je ook dat bedrijven er altijd heel voorzichtig in zijn om daarover te willen praten. Dus nou goed.
Bedrijven zijn sowieso altijd een beetje bang voor de journalisten.
Ja, maar ik denk dat als je verder wil komen met het onderwerp, want ik denk in die zin waar ik wel heel blij mee ben, is dat je toch wel ziet zo'n boos uitzending. Hoeveel, gewoon al het feit dat er meldingen zijn geweest na afloop van zo'n uitzending. Volgens mij is dat ook heel erg de bedoeling. Dat meer mensen zich gesterkt voelden van, hé, wat ik heb meegemaakt, dat was niet normaal. Ik ben toch aan gaan kloppen. Dat betekent dat er dus toch heel veel moedige mensen zijn opgestaan in die organisaties. Naar aanleiding van, dan zie je wat zo'n uitzending kan doen.
Ja. Ik heb me ook nog een heel klein beetje ingelezen in het onderwerp voordat ik hierin dook. En één ding wat mij bleef hangen was een onderzoek naar de beurswaarde van bedrijven na MeToo-schandalen. En daar gaat gewoon standaard een aantal procent vanaf. Je kan daar op twee manieren naar kijken.
Want dat komt ook wel weer terug meestal na een verloop van tijd. Dus dat is een goed moment om in te stappen.
Ja, zo kan je. Dat was, die had ik nog niet bedacht. By the dip. Ja,
dat zou jij ooit al zeggen.
Nee, ik wilde zeggen, je kan er naar kijken van. Je moet dus voorkomen dat er een MeToo-schandaal komt. Door een gezonde cultuur te creëren. Waarbinnen, weet je, dit soort zaken niet gebeuren. En als ze gebeuren, ze meteen fatsoenlijk worden afgehandeld. Maar je kan er ook op een andere manier naar kijken. Namelijk dat als zoiets gebeurt, dat je moet voorkomen dat de aandeelhouder of het grote publiek er ook maar iets over te horen krijgt. Want het kost, je ziet meteen miljoenen dan in rook opgaan.
Ik denk dat we aan het einde komen voor vandaag.
Zeker.
Zul je nog eventjes wijzen op het feit dat je je natuurlijk kan abonneren op deze podcast?
Precies, in je favoriete podcast-app.
Is sowieso in elke podcast-app werkt.
Ook voor als je meer eigen verhalen in de toekomst wil gaan beluisteren. Want dat gaan we zeker vaker doen. Toch?
Zeker. En die kan je ook als je iets hebt waarvan je denkt, daar moeten we wat mee. Mail ze.
Geef
de nieuwsdag.
BNR.nl.
Of als je een geheime tip wil doorgeven aan onze onderzoeksredactie.
Precies.
Altijd welkom. Hoe geheimer, hoe beter.
Erik van den Berg.
Mark Beekhuis.
Dankjewel.
Ja, alsjeblieft. Elita.
En dit is ook een mooi moment om je even te wijzen op het bestaan van die andere podcast met nieuws elke dag. Ochtendnieuws met Bas en Iwan. Want als je meer wil weten over dit onderwerp, vanavond gaat er nog een stuk op de website bnr.nl. Maar ook in ochtendnieuws gaan we morgen hier nog even mee door. Nou ja, zij dus. Als je dat wil horen, zoek even in je podcast app naar ochtendnieuws. Had het opgeleverd wat je wilde? Want dit was de vraag die wij zelf verzonnen hadden. En toen hebben we de collega's van de redactie daarmee op pad gestuurd. En het valt een beetje tegen.
Nou, kijk, je wil altijd meer verhalen misschien inderdaad horen. En dat doen ze dan niet, omdat ze het natuurlijk gewoon een beetje bij zichzelf houden. Aan de andere kant is het wel, vind ik, heel goed om te horen dat er wel dingen na die boze uitzending zijn gebeurd. Natuurlijk staat het ook heel knullig als je zegt, nee, dat begrijp ik allemaal wel. Want het zijn ook soft dingen.
Nee, maar als een van de 25 bedrijven
er zijn wel
zegt,
concrete voorbeelden genoemd.
Wij hebben zelfs meldingen gekregen.
Precies.
Dat stemt hoopvol.
Wat ik ook leuk vind, is door dit te doen, worden die bedrijven ook op alert gezet. Hè? Dus door die uitvraag, alleen al die vraag te krijgen van een journalist, vervul je al een soort functie van checken van, hè, heeft dit nou impact op jullie? Zijn jullie ermee bezig? Dat houdt bij die organisaties ook weer scherp. Ik kan bijna niet voorstellen dat zo'n woordvoerder niet even een mailtje tikt naar de directie. We hebben vragen gekregen over grensoverschrijdend gedrag. Wat is er intern gebeurd? Ja. En dat alleen al heeft altijd weer werking.
Oké.
Wordt vervolgd.
Ons e-mailadres, denieuwsdag@bnr.nl. Je kan ons vinden op social media. Nou, je hebt ze zo altijd paraat.
@marksremarks, @telitemuse@bnr, @denieuwsdag op Twitter en op Instagram naar @bnr en @telitemuse.
Helemaal compleet. Maandag zijn we er weer. Goed weekend.
Tot dan. Goed weekend. Geniet van de zon.
Oh ja, doe morgen een beetje rustig op de hittegolf.
Oh ja. Ja, nog op de valreep. Want er wordt altijd zo lullig over gedaan. Dat in Nederland dan altijd gelijk een hitteplan is voor op de weg en voor mensen thuis en zo. Maar ik vind dat echt supergoed, weet je dat?
Mm-hmm.
Ja.
Ik ook.
Ja, want als je dus in een heel heet land bent waar ze dat dus helemaal niet doen en je ziet hoeveel mensen daar het ziekenhuis in worden gebracht in steden waar het echt waar heel veel hittestress is, dan denk je van ja, het klinkt altijd super lullig van doe een flesje water en neem een petje mee. Maar het is echt, het kan gewoon levens redden. Ik vind dat dan altijd een beetje, denk ja, daar moeten we het nog eens lullig over doen. Wilde ik even zeggen.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.